Goedemorgen allemaal. Ik wil jullie hartelijk welkom heten in deze dienst waarin dominee Smit voor zal gaan. Dominee Smit komt uit Vorchten, dat ligt vlakbij Heerden, heb ik me laten vertellen. Iedereen, de gasten zijn uiteraard ook van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u samen met ons een goede en gezegende dienst zult hebben. Ook een hartelijk groet aan de mensen die thuis luisteren of deze dienst later met ons zullen meemaken. Mijn naam is Lili Schelen. Ik sta straks na afloop van de dienst samen met de dominee achter in de kerk. En als er nog vragen zijn, dan kunt u die eventueel aan ons stellen. Het is ook goed om te weten dat als u het fijn vindt, als er met of voor u gebeden wordt, dat kan dat na afloop van de dienst. En dan is het aan die kant, naar achter de piano, zijn de mensen die dat graag met u willen gaan doen. De organist is vandaag Erwin Vijfvinkel en de piano wordt gespeeld door Melchior. De collecte van morgen is voor Wycliffe. Vanmorgen komen de kinderbijbelgroepen 1 en 2 bij elkaar. Dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met 6 van de basisschool. Vanmiddag start de voorbereidende catechese weer en dat geldt voor alle groepen. De kerkraad heeft op persoonlijke gronden aan Nienke van Gurp ontheffing verleend uit haar ambt als ouderling. En tevens ook aan Jenny van Dijk ontheffing uit haar ambt als jeugdassistente. De kerkraad zal proberen beide vacatures op korte termijn weer in te vullen. Volgende week zult u van de kerkraad een brief in uw postvakjes ontvangen, waarin u wordt geïnformeerd over de gemaakte afspraken omtrent de waarneming van de taken van dominee De Jong. Vanmiddag zal John Peten als ouderling worden bevestigd. Hij was vorige week niet aanwezig, dus dat wordt vanmiddag gedaan. En dominee Van der Dussen zal dan voorgaan en het thema van de prediking is: oude teksten krijgen nieuwe betekenissen. We gaan nu zingen gezang 330, vers 1 en 2. Na foto en groet zingen we psalm 43, vers 3 en 4. En namens de kerkraad wens ik allen een goede dienst.
worden stil voor God. Wij verwachten al onze hulp van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft en nooit verlaat het werk dat zijn hand begon. We groeten elkaar met de groet van vrede. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Het is een hele tijd geleden dat ik hier geweest ben. En ik vind het fijn om hier weer eens een keer te zijn. Voordat we verder gaan, nog even een opmerking over de liederenkeuze. Jullie hebben een eigen bundel, maar ik wist van tevoren niet welke liederen daarin stonden. Dus vandaar dat we het houden bij psalmen en gezangen vandaag, deze dienst. Laten wij beginnen met het gebed om Gods ontferming. Barmhartige God, Vader in de hemel, zend uw licht en uw waarheid. Dat is ons gebed. Nu wij hier samen zijn gekomen, als uw kinderen, als leerlingen van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, als mensen gedrenkt in één geest. Dat wij door u aangesproken mogen worden. Dat we door u geroepen mogen worden. Uit de duisternis tot het licht. Ontferm u over ons. En niet alleen over ons. Maar over allen die uw naam aanroepen. O over alle mensen die deze aarde bewonen. Mensen die u hebt gemaakt. Wij denken aan hen die leven in gemis. Het missen van dat wat ze dierbaar was. Het missen van voldoende mogelijkheden om zich te kunnen ontplooien. Het missen van mensen om hen heen. Waardoor ze kracht en bemoediging kunnen ontvangen. Ontferm u over ons. Wij denken aan hen die lijden onder gebrek of geweld. Op zoveel plaatsen op deze aarde zijn mensen hun leven niet zeker. We denken aan die landen waar onderdrukking heerst door een overheid met dictatoriale neigingen. Wij denken aan mensen in die landen waar oorlog is. Een strijd die maar niet ophoudt. Ontferm u over ons. Wij denken aan hen die geen thuis hebben. Die altijd maar op weg zijn en opgejaagd worden. En niet alleen de mensen die letterlijk geen thuis hebben. We denken ook aan hen die geestelijk geen thuis hebben. Ontferm u over ons. Wij bidden u dit alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij roepen onze God aan omdat wij weten dat Hij een groot God is, vol van ontferming. En daarom brengen we Hem de lof die Hem toekomt, gezang 301, vers 1, 2 en 5.
Thank you.
Onze God is een God die spreekt. We zijn bij elkaar rondom de geopende schrift. En we bidden om de verlichting met zijn geest. Barmhartige God, Vader in de hemel. Rondom de schriften zijn we hier bij elkaar. We lezen daaruit gedeelten. En we geloven op voorhand dat u uw woord tot ons wilt spreken. Wij bidden u, help ons om te luisteren. Neem van ons weg alles wat ons van u zou kunnen aftrekken. Verlicht ons verstand. Want het gaat over dingen die in beginsel ons verstand te boven gaan. Het gaat om dingen die we alleen in een juiste gesteldheid kunnen opmerken. Help ons om te horen. Help ons om te verstaan. Help ons ook om uw woord te doen. Door uw Heilige Geest, in de naam van Jezus. Amen. Voordat we de schriften gaan lezen, eerst het kinderlied voor deze zondag. Klopt dat? Klopt dat niet? Nee? Nou, dan. Wanneer, want dan moet ik even weten. Wanneer gaan de kinderen weg? Nu. Kinderen, jullie mogen naar de Bijbelklas. Het is altijd mooi als mensen elkaar tegemoet komen en ontmoeten. We lezen twee gedeelten uit de schriften die daarover gaan. Twee ontmoetingen. Tweemaal mensen die elkaar tegemoet komen. De eerste lezing is uit het boek Exodus. Exodus 4, vers 10 tot 17. Het is een gedeelte uit het leven van Mozes. Mozes krijgt de opdracht van de Heer om het volk uit te leiden en om naar de farao te gaan. Vers 10. Maar Mozes antwoordde: neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. De Heer zei: wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of dood, doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu. Ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Maar Mozes hield vol. Neemt u mij niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders wie u maar wilt. Nu werd de Heer kwaad op Mozes. Je hebt toch een broer? De leviet Aaron, zei hij. Ik weet dat hij wel bespraakt is. Hij is al naar je onderweg en zal blij zijn je te zien. Vertel jij hem wat hij moet zeggen. Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie ingeven wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken en hij zal jouw mond zijn. Jij zult zijn God zijn. En neem je staf in de hand, want daarmee moet je de wonderen doen. Gezang 481, vers 3. De schriftlezing is uit het boek Handelingen, Handelingen 28, vers 11 tot 16. Het is een van de laatste dingen die we van Paulus horen. Hij is op weg naar Rome met een schip. Heeft schipbreuk geleden en heeft het overleefd en men komt aan land in Italië en vandaar vertrekt men naar Rome, het laatste gedeelte van de reis. Na 3 maanden vertrokken we met een schip dat op het eiland had overwinterd. Het was een schip uit Alexandrië met de Dioscuren als boegbeeld. We deden de haven van Syracuse aan, waar we 3 dagen bleven liggen. Daarna lichten we de ankers weer en kwamen we aan in Regium. De volgende dag stak er een zuidenwind op, zodat we binnen 2 dagen Puteoli bereikten. Daar troffen we leerlingen aan die ons uitnodigden om een week bij hen te blijven. Vervolgens gingen we op weg naar Rome. De leerlingen die van onze komst hadden gehoord, kwamen ons vanuit Rome tegemoet tot Forum Appii en Tres Tabernae, 3 tavernen betekent dat. En toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte moed. Bij onze aankomst in Rome kreeg Paulus toestemming om een eigen woning te betrekken met een soldaat als bewaker. En ik sta speciaal stil bij vers 15. Het slot, toen Paulus hen zag, de broeders die hem tegemoet kwamen, dankte hij God en vatte moed. Ik ben blij je weer te zien. Dat doet mij altijd goed. Als mensen dat tegen mij zeggen. Blij je weer te zien. Het overkomt ook wel eens in het verpleeghuis waar ik werk. Dominee, fijn dat u langskomt. Fijn dat u er bent. Want dan is er net wat gebeurd en dan kan men iets kwijt. Hoewel, af en toe kom je ook wel eens op de koffie. Want op een gegeven moment zat ik met een paar mensen uit de psychogeriatrische afdeling bij elkaar. En daar was ook iemand, een meneer, die zei van: dominee, ik ben blij dat ik u zie. Het gaat allemaal in dialect daar, hè. Ik ben blij dat ik u zie. Ik zeg, ja, waarom dan? Nou, dan weet ik dat mijn ogen nog goed binnen. Dan weet ik dat mijn ogen nog goed zijn. Dus ik was al blij van, hè, ik ben nodig, maar Maar even goed. Ik ben blij je te zien. Dat zegt iets. In dit Bijbelgedeelte gaat het daarover. Paulus is blij dat hij de broeders en zusters, neem ik aan, uit Rome ziet. En wat bijzonder is, in de tekst Handelingen 28 vers 15 staat ook waarom hij blij is. Er staat namelijk dat hij moed vatten. En daar gaat de preek over. Over het feit dat je moed kunt vatten door alleen maar de broeders en zusters te zien. En ja, het is denk ik een aardige vraag om jezelf te stellen of dat ook onder ons een werkelijkheid zou kunnen worden. Zo van, de dienst was wat vol, de preek was wat lang, de discussie liep niet vlot, de organisatie was rommelig, maar toch, ik heb de broeders en zusters gezien, ik heb u gezien, ik heb jou gezien, jou. En dat geeft mij moed. Moed vatten. Is dat eigenlijk niet waar het om gaat? Ik moet weer denken aan een episode uit het verpleeghuis. We hadden een groepsbespreking met een aantal dementerende mensen. Een thema bijeenkomst noemen we dat. Het thema, weet ik niet meer, is ook niet zo heel erg belangrijk. Maar aan het eind van de bijeenkomst, waarin we praten en zingen, dingen laten zien, was de vraag, wat neem je nu mee? Hoe heb je het nou gevonden? Wat neemt u nou mee van deze bijeenkomst? En toen was er een mevrouw, en ik zie haar nog voor me, en die zei, dat we samen verder mogen gaan. Had helemaal niets met het thema te maken. Maar dat was wat ze had meegenomen. Dat was wat ze had opgepakt. Dat we samen verder mogen gaan. Die had het begrepen. Die had de broeders en de zusters gezien. En die had moed gevat. We gaan samen verder. Dat was de boodschap van de hele bijeenkomst als totaliteit. Moed vatten. Samen is samen verder mogen gaan. Samen verder mogen gaan. Ja. Er zijn zoveel mensen soms die zeggen dat je niet samen verder mag gaan. Dat je je eigen keuze niet mag maken. Dat kun jij niet. Dat gaat fout als jij dat doet. Wacht maar, laat mij het maar doen. Dat je samen verder mag gaan. Dat is een belangrijk ding. Dat je een zegen krijgt. Maar moed vatten heeft niet alleen met dat je samen verder mag gaan. Het heeft ook te maken met dat je samen verder kunt gaan. Soms heb je onvoldoende energie om het leven op te pakken. Oppakken. Eigenlijk is dat iets wat we elke dag doen. Elke dag is opnieuw weer een opdracht van oké, weer een nieuwe dag. Hoe pak ik dat op? Het is meer dan alleen maar omgangstaal. Het heeft ook een letterlijke betekenis. Met dat je je kleren aantrekt, bij wijze van spreken, trek je als het ware de dag aan. En moed vatten, moed hebben, dat is dat je dat kunt, dat je daarvoor de energie hebt. Moed vatten heeft ook te maken met het feit dat je het leven wilt oppakken. Ik kan het, ik durf. Ik kan het, maar ik wil het ook. Dat je het leven beaamt. En niet verder leeft onder een stil protest. Van ik wou dat er een eind aan kwam. Of ik vind eigenlijk niks zoals het nu gaat. Moed vatten. Het is dat je het leven op durft pakken. Er is zoveel onzekerheid. En er kan zomaar wat gebeuren. Ziekte, een ongeluk of een ramp. En mensen in een verpleeghuis zijn sowieso veel kwetsbaarder. De griep die eraan zit te komen, dat kan soms met angst en beven vervullen. Want je bent heel kwetsbaar geworden. Een moderne vorm van onzekerheid is de onzekerheid die gepaard gaat met het feit dat je de zaken niet meer overziet. Het leven is zo ingewikkeld geworden dat je de gevolgen van je handelen niet meer kunt overzien. Dat je dat niet meer haast in kaart kunt brengen. Ik doe iets, maar ik weet eigenlijk niet wat het effect daarvan zal zijn. Het gevolg kan zijn dat je het leven niet meer op durft te pakken. Nou, dat is moed vatten. Dat je het leven op kunt pakken, op wilt pakken, op durft pakken, op mag pakken. Oh, dan gaat er iets mis. Paulus vatte moed, zo lezen wij. Hij greep moed. Was hij die moed dan kwijt? Ja en nee. Het is aardig om deze episode te plaatsen tegen de achtergrond van alles wat er aan vooraf is gegaan. Wat we zojuist hebben gelezen, dat is het eindpunt van een lange reis. En dat was een bijzondere reis, want Paulus reist per schip naar Rome. Niet omdat hij dat zo leuk vindt, maar omdat hij moet. Hij maakt deze reis namelijk als een gevangene. Hij moet terechtstaan voor de keizer. Dat betekent dat hij een aantal soldaten bij zich had die hij moesten bewaken. Het was een moeilijke reis. Het schip had tegenwind, raakte in een zware storm. En op een gegeven moment was het nou ook zo dat de bemanning van het schip de neiging had om ervan tussen te gaan, om er vandoor te gaan, de passagiers op het schip te laten en zelf een goed heenkomen te zoeken. Het was op dat moment dat Paulus naar voren trad en dat hij een bijzondere rol speelde. En hij riep de mensen terug. En hij zei van, hij was ook degene die het scheepsvolk bemoedigde. Hij zei in hoofdstuk 27 vers 22, kun je dat lezen? Toch roep ik jullie op om moed te houden. Want niemand van jullie zal omkomen, zo zegt Paulus. Alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van God, de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. En hij zei, wees niet bang Paulus, je moet voor de keizer verschijnen en daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Hou dus moed mannen, jullie scheepsvolk, ga er niet vandoor, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als mij gezegd is. Het resultaat was dat de mannen inderdaad bleven en zoals het gezegd werd, zo gebeurde het ook. Zo heeft Paulus een bijzondere rol gespeeld op die reis. Vertrouwen in God geeft moed. Als God zegt, het komt goed, dan moeten wij ook zeggen, het komt goed. En nu is Paulus dan aan het eind gekomen van zijn reis. En het laatste stuk gaat over land. Hij is in Italië aan land gegaan. En men nadert Rome. En wat gebeurt er dan als men ongeveer een dagreis verwijderd van Rome is? Dan ziet Paulus daar de broeders en zusters uit Rome naar zich toe komen. En als hij die broeders en zusters ziet, dan dankt hij God. Hij had al wel eerder broeders en zusters ontmoet op zijn reis. Maar als hij de broeders en zusters uit Rome ziet, dan dankt hij God en vat hij moed. God dank. Het is alsof er een last van zijn schouders valt. Want ja, zelfs als je bemoedigd wordt door een engel van de Heer, dan nog kan de gedachte je wel stiekem bespringen van, oh jongens, als dit toch maar goed komt. Je laat het niet merken. Je wilt sterk zijn. Je wilt de ander niet verontrusten. En dat wilde Paulus. Maar de spanning zit er wel van binnen. Houd ik het nog vol om rustig te blijven? Hoe lang nog? Je hebt dus wel moed en vertrouwen, maar tegelijkertijd kun je er niet altijd bij. Dan moet je het vertrouwen weer opnieuw vatten, opnieuw grijpen. Wat trouwens voor levensmoed geldt, dat geldt ook voor het geloof en het vertrouwen als zodanig. Je kunt het tegelijkertijd hebben en het tegelijkertijd ook niet goed bij kunnen. Nou, zo was dat bij Paulus op dat moment. En dat hij de broeders en zusters uit Rome ziet, dat doet hem weer opnieuw die moed grijpen. Hoe gaat dat? Hoe komt dat? Hoe zou het nou komen dat Paulus door het zien van die broeders moed grijpt? Nou, ik zie drie dingen. Die broeders en zusters betekenden iets voor Paulus. Ze hebben als het ware een symbolische betekenis. Ze komen uit Rome namelijk. En Rome, dat is het eindpunt van Paulus' reis. In zekere zin is Rome zelfs het eindpunt van zijn missie op aarde. Want Rome is het centrum van de wereld en daar moet het evangelie naartoe. De reis is nog niet afgelopen. Er moet nog zo'n 50, 60 kilometer gegaan worden. De ontmoeting vindt plaats bij twee bekende pleisterplaatsen aan de Via Appia. Die Via Appia, die Appische weg, dat was, zal ik maar zeggen, de eerste snelweg van het Romeinse Rijk. Aangelegd in 358 voor Christus, heb ik gelezen, door de bestuurder Appius. En het was bedoeld om de belastinggelden zo snel mogelijk naar Rome te krijgen. Het loopt van Rome naar Brindisi. En als je naar Rome gaat als toerist, dan kun je daar de Via Appia nog zien. En het is wel apart, want ja, je loopt dan over dat plaveisel, over die keien, en je denkt bij jezelf van, nou, dezezelfde keien zou Paulus gelopen kunnen hebben. Bij drie tavernes vindt dan die ontmoeting plaats. Zij moeten dus nog een tijd, maar als Paulus de broeders ziet, dan is het voor hem alsof het eind al bereikt is. Die broeders en zusters uit Rome symboliseren dus het einde van de reis. De opdracht die volbracht is. Wij zijn mensen. Maar wij zijn allemaal mensen die voor elkaar iets betekenen. De ander kan voor ons iets symboliseren. Iets waarnaar we streven. Iets waarnaar we op zoek zijn. Het eindpunt van onze eigen reis. Zo zou ik willen zijn. De ene mens kan voor de ander het symbool zijn van vriendelijkheid. Van schoonheid. Van orde. Van levenslust. Van initiatief. De ene mens kan voor de ander ook het symbool zijn van geloof, van vertrouwen. Ja, zelfs een teken van het koninkrijk van God. En zo kan de ene mens voor de ander een voorlopig eindpunt zijn. Zeker, wij komen allemaal thuis in het Vaderhuis. Maar God geeft ons al de ervaring dat we bij elkaar thuis kunnen komen. Als een voorlopig eindpunt. Dat wij voor elkaar een betekenis hebben. Het zou kunnen helpen om het daar eens over te hebben. Om dat, is dat wat doorgaans, wat op de bodem ligt van ons leven, naar boven te halen. Wat beteken jij voor mij en ik voor jou? In die zin zoals ik dat net zei. Op die manier kun je bemoedigd worden. als je de betekenis die je voor elkaar hebt onder woorden kunt brengen en met elkaar kunt delen. Het bijzondere is dat die broeders en zusters voor Paulus een bemoediging zijn zonder dat ze er iets voor hoeven te doen. Ze zijn er gewoon. En dat is genoeg. En dat is vol betekenis. En Paulus hoeft alleen maar te zien of hij dankt God. De tweede belangrijke factor waardoor Paulus moed vat, die zit in de houding van de broeders en zusters. Zij komen Paulus namelijk tegemoet. Ze hebben gehoord dat hij aan land gekomen is. En ze hebben gehoord over zijn moeilijke omstandigheden en zijn moeilijke reis. En door hem tegemoet te komen, laten ze zien dat ze om hem geven. Ze hebben dus hun eigen huizen en hun eigen stad verlaten. En zijn naar Paulus toegekomen. En maken dat laatste deel van die reis dus mee. Doordat ze dat doen, laten ze in de eerste plaats zien dat Paulus welkom is. En niets is zo moedgevend als het gevoel hebben dat je welkom bent. Maar ze laten daarmee ook blijken dat ze het leven van Paulus willen delen. Het laatste stukje lopen ze immers met Paulus mee. Zo maken ze duidelijk dat Paulus niet slechts welkom is in hun wereld en in hun leven, maar dat het wederzijds is. Dat zij op hun beurt ook willen delen in het leven van Paulus. En dat is wat ontmoeting is. Die wederzijdsheid. En nogmaals, je hoeft er niets voor te zeggen of te doen. De ander tegemoet komen is genoeg. En de ander hoef je maar te zien. En hij krijgt al moed. De derde en meest diepgaande factor waardoor Paulus moed vat door het zien van de broeders, is denk ik het geloof. Het geloof in God. Het geloof in Jezus. Het gaat hier niet om mensen, het gaat hier om broeders en zusters in het geloof. Het gaat hier om leerlingen van Jezus. Zij zijn dus betrokken in hetzelfde werk als waar Paulus in betrokken was. Paulus had een missie te vervullen en hij wist, mijn leven wordt geleid door de Heer. En deze mensen zijn in diezelfde missie betrokken. Zij zijn ook leerlingen van Jezus. Ook hun leven wordt geleid door de Heer. En zo ziet Paulus in deze tegemoetkomende broeders en zusters een teken van boven. Het is de Heer zelf die aan Paulus laat zien. Je staat er niet alleen voor. Je bent welkom. Zoals dat ook gebeurde bij Mozes en naar Aaron. Moed vatten. Dat gaat heel intermenselijk toe. Als wij elkaar zouden kunnen zien als teken van God, dan zouden wij misschien meer dan nu moed kunnen vatten aan elkaar. En je hoeft er niets voor te doen. Je hoeft er alleen te zijn. Je hoeft alleen te komen. Door die tegemoetkomende broeders heen is het God zelf die zegt tegen Paulus: Paulus, ik heb op je gerekend. Paulus, ik zelf heet je welkom. Paulus, ik zelf neem straks de lasten van je schouder. Zou het onder ons ook zo kunnen zijn dat wij moed vatten door elkaar te zien en dat wij God danken. Blij je te zien. Amen. De psalm die gaat over moed. Dat is psalm 27. Psalm 27 vers 7. dan is er nu gelegenheid om de gaven te geven. Dan weet ik niet meer waar ze voor bestemd zijn. Bijbelvertaalwerk voor het Bijbelvertaalwerk van Wycliffe. Laten wij bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel. We hebben uw woord gehoord. Dat het ook onder ons een werkelijkheid mag worden. Dat wij de broeders en zusters zien. En u danken. En moed vatten. We willen u bidden voor elkaar. We hebben onze gaven gegeven voor de Wycliffe Bijbelvertalers. En we bidden om een zegen over die gaven. Zegen de mensen die in het vertaalwerk werkzaam zijn. Dat op die manier mensen het goede nieuws mogen horen van uw liefde in Jezus Christus, die oneindig is. Dat onze gaven daarvoor ook mogen dienen. We willen u bidden voor elkaar. U kent ons allen. U weet waarmee we rondlopen. Wat ons bezighoudt, in positieve of negatieve zin. We willen u vragen of u ons allen persoonlijk ook nabij wil zijn. En wil de gebeden die we in stilte voor elkaar zullen doen, of misschien ook wel voor onszelf, horen. Barmhartige God, we bidden ook voor ons als gemeente, want we zijn samen, broeders en zusters. Ook in de komende tijd wil ons leiden op uw wegen, wanneer er weer een nieuwe situatie aanbreekt. Geef daarin wijsheid en liefde en kracht. We bidden ook voor de wereld, de samenleving waarin wij leven, waarin u ons gesteld hebt. Het is Prinsjesdag geweest. En we hebben weer van alles en nog wat gehoord over de toestand van het land. Veel dingen weten we ook wel. Maar op zo'n moment komt het weer opnieuw naar ons toe. En komt ook opnieuw de vraag naar ons toe, de opdracht. Hoe zullen wij als uw kinderen in deze samenleving onze plaats innemen en schijnen als lichtende sterren in de nacht? We bidden u voor allen die besturen en leiding geven. We bidden u voor de koningin. We bidden u ook of u verstandigheid wilt geven. Zonder verstandigheid kan er niet geregeerd en bestuurd worden. Dat niet de taal van de straat de overhand krijgt. Wij bidden u, geeft u integriteit bij allen die leiding geven. In de politiek, maar ook in het bedrijfsleven. Dat mensen niet hun eigen belangen voorop stellen, maar letten op dat wat voor ons allemaal goed is. Dat is ons gebed. Gaat u met ons mee in de week die voor ons ligt. En daarom bidden we nu samen het gebed dat uw Zoon, onze Heer, ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als op aarde. Geef ons vandaag ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Als aanvulling op het gebed willen we nog een aantal namen noemen, of wil ik u een aantal namen noemen en daar ook voor bidden, van mensen uit onze gemeente. Eerste instantie gaat het om drie namen van de wijkassistentes die vorige week niet zijn genoemd, maar die ook aftreden. En dan gaat het om Irene Lelieveld, Dini Kraan en Renske Zuur. We willen danken voor hun inzet voor de gemeente. Ik wil u ook de naam noemen van broeder Thijs Huisman. Broeder Huisman heeft heel weinig energie, is verzwakt en voelt zich niet goed. Waarschijnlijk gaat hij woensdag naar het ziekenhuis voor een 24-uurs onderzoek, in verband met ook een trage hartslag die hij heeft. En we hopen dat hij daar iets dan meer na het onderzoek iets meer zal weten. Bij de voorbeden willen we ook de namen noemen van Gerard, Nienke van Gurp en hun kinderen. Zoals u bij de mededelingen al hoorde, heeft Nienke ontheffing gevraagd voor haar functie als ouderling. De persoonlijke omstandigheden waarover gesproken wordt, hebben te maken met de gezondheid van Gerard. Ze hebben onlangs te horen gekregen dat Gerard een gezwel heeft in zijn hersenen. Net zoals u nu, zijn ze daar ook van geschrokken. Maar de prognose is goed. In november, december zal Gerard worden geopereerd. Tot die tijd moeten er nog enige onderzoeken plaatsvinden en dan kan het leven zo normaal mogelijk doorgaan. Ze vinden het belangrijk om dit met u te delen, omdat u dan kunt meeleven met uw gebed. Verder vragen zij u enigszins terughoudend met deze informatie om te gaan, zodat normaal leven mogelijk is. Hun gebed is dat de komende tijd rust geeft, om geduldig af te wachten en een goede voorbereiding geeft op de operatie. U wordt op de hoogte gehouden. In aanvulling op de predikant wil ik graag voor deze punt bidden en danken. Heere God, dank u wel dat we nog weer bij u mogen komen. Dank u wel dat we, zoals we hebben gehoord ook in de preek, met elkaar gemeente zijn, moed kunnen vatten en iets voor elkaar kunnen betekenen. En Heere, groot voorrecht wat u ons geeft is dat we bij u kunnen komen en met elkaar uw dingen kunnen voorleggen, uw mensen kunnen voorleggen. Heer, we zeggen maar meteen wat ons als eerste op het hart ligt, en dat is dat we zijn geschrokken van het bericht voor Gerard. dat we heel erg zijn geschrokken wat hij heeft gehoord. Heer, we willen u voor Gerard, voor Nienke, voor hun kinderen en voor hun ouders bidden. Bidden, Heer, voor rust in de komende tijd. Rust om het te verwerken. Rust om zich voor te bereiden op de operatie. En rust voor dat wat gaat komen. Heer, wilt u hen uw liefde en uw nabijheid heel in het bijzonder geven. Dat ze zich mogen gedragen weten door u, maar ook door onze gebeden. En ook, zoals we ook in de preek konden horen, moed kunnen vatten, omdat ze weten dat wij naast hen staan om bij u aan te kloppen, om er voor Gerard, voor Nienke en voor de kinderen te zijn. Heere God, dank u wel dat we dit zo bij u neer mogen leggen en dat we zo voor hen mogen bidden. En dat we erop mogen vertrouwen dat u, wat er ook gebeurt, voor hen zorgt. En dat Gerard niet uit uw handen zal vallen. Heer, wil bij hen zijn en wilt u hen uw nabijheid geven. Heer, we bidden u voor Thijs Huisman, broeder Thijs Huisman. Heer, wilt u met hem zijn in zijn hoge leeftijd, nu hij zo zijn energie mist. Heer, wilt u maken dat, wilt u hem met uw liefde en trouw omringen, dat hij ook in de nadagen van zijn leven, in zijn ouderdom, toch ook moed kan vatten en nog energie heeft om dat te doen wat hij zo graag wil. Heer, er zijn ook in onze gemeente mensen die een gezondheid hebben, waar ze zorg om hebben, die wij niet met name noemen. Wilt u ook voor hen zorgen? Wilt u hen geven dat wat zij nodig hebben? Dank u wel dat we mogen weten dat u ieder bij name kent. Dat u weet wat we nodig hebben. Dat u ook weet als we zorg hebben wat we daarin nodig hebben. Dank u wel daarvoor. Heer, wil u nog danken voor onze 3 wijkassistenten die de taak die ze in de gemeente een aantal jaren hebben gedaan, hebben neergelegd en overgedragen. Dank u wel voor Dini Kraan, Irene Lelieveld en Rinske Zuur, dat ze zich hebben kunnen inzetten. Dank u wel dat er iedere keer weer mensen in de gemeente zijn die iets oppakken om te doen. Heer, dank u wel dat we gemeente mogen zijn met elkaar. En de dankbaarheid mogen uitspreken voor zaken, maar ook de zorg mogen uitspreken met elkaar. Heer, dank u wel dat u zo onze Vader wil zijn. En dat wij verzekerd mogen zijn dat u naar ons luistert en voor ons zorgt. In Jezus' naam. Amen.
Onze God wijst ons de weg die we mogen gaan. We luisteren naar 10 woorden, 10 wegwijzers die hij ons meegeeft. Zullen we dat staande horen? En daarna zingen we onze slotzang, gezang 305. Wacht even totdat iedereen binnen is. Ja. Zoals hij sprak tot het volk Israël, spreekt hij ook tot ons. Ik ben de Heer die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. Stel op niemand anders dan mij je vertrouwen. Maak van mij geen beeld om die te vereren. Ik heb mij laten kennen in Jezus, mijn Zoon. Gebruik mijn naam niet klakkeloos en voor eigen voordeel. Ik zal dat niet zomaar laten passeren. Houd 1 dag apart voor mij. Neem dan rust om je helemaal te richten op het komende rijk. Jij en allen die bij je horen. Eer je vader en je moeder en allen die je voorgingen, op wier schouders jouw leven rust. Zo zal je leven zich kunnen ontplooien. Je zult niet doden. Je zult het huwelijksverbond niet breken en trouw zijn in al je relaties. Je zult niet stelen. Wees eerlijk en waarheidsgetrouw in al je spreken, je naaste ten goede. Laat je niet overspoelen door de begeerte van je hart en meenemen door de begeerte van je ogen. Maar leef uit dankbaarheid voor al wat God je geeft. Gezang 305. MUZIEK. vandaag met u mee. De zegen van onze God. Ja. Welkom allemaal terug. Pak je plekje. Nou, het klopt wel. Dingen die niet goed georganiseerd zijn, in elk geval door mij. Het begin van de dienst dat ik zei, maar... Goed. Excuus. Fijn dat u er allemaal weer bent. Draag met u mee de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.